We zingen als antwoord op de verkondiging uit het liedboek een gezang over het woord van God. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Gezang 326, 1, 2 en 5. Afgelopen zondag was het thema Als God komt. Vanmorgen als alles gratis is en het thema voor deze middag Als God gaat spreken. Gemeente van de Heer Jezus Christus, ik weet niet hoe dat bij u of bij jou is. Als wij mensen een standpunt hebben of een mening, dan zijn we er vaak heel moeilijk van af te brengen. Als iets zich in onze gedachten heeft genesteld, dan moet er heel wat gebeuren, willen we van gedachten veranderen. Tenminste, kijk maar naar mezelf en misschien is dat bij u of jou ook wel zo. We hebben iets gehoord van iemand, we hebben ons een beeld gevormd van een bepaalde situatie. Die raken we niet zomaar kwijt. Gedachten zijn vaak ongelooflijk taai. Standpunten natuurlijk ook. Als je ergens voor staat, het woord zegt het al, dan laat je niet zomaar van dat standpunt afbrengen. Standpunten, meningen, beelden, gedachten kunnen soms geweldig hardnekkig zijn. En dat is ook de realiteit die de achtergrond vormt van deze profetieën van Jesaja, zeker ook in dit hoofdstuk. Hij is geroepen om die boodschap te brengen bij de ballingen in Babel, maar zijn boodschap stuit op weerstand. Ongeloof, meningen en gedachten over God die uitermate weerbarstig zijn. Na de loop van de jaren, als dan de Heer God wat uit het leven is uit het centrum van het leven verdwenen, meer naar de rand. En sommige mensen daar, dan kan zomaar zo'n gedachte opkomen. In de tekst staat, mijn gedachten zijn niet uw gedachten, mijn wegen zijn niet uw wegen. Zo dat er in het hart van de mens heeft, nou ja, de Heere God, die kunnen we toch niet begrijpen. Zijn wegen zijn ondergrondelijk, zijn gedachten ook. Begrijp er helemaal niks van die weg die hij met ons gaat. En dat kan je enorm verlammen. Het kan zodanig zijn dat het zich in je hart, in je hoofd nestelt. Dat je niet meer open staat voor een nieuw woord, een nieuw spreken van zijn kant. En soms, natuurlijk kun je die ervaring zelf ook wel hebben. Dat je bepaalde dingen in gedachten had. Je hebt een bepaalde lijn uitgestippeld die je graag zou willen volgen. Maar het liep totaal anders. God had blijkbaar andere gedachten, zijn wegen zijn anders. En soms kan het jezelf ook in verwarring brengen als je denkt dat de Heere God een deur opent, dat je daardoor maar naar binnen mag gaan. En uiteindelijk blijkt het toch niet goed uit te pakken. En dat doet wat met je, dan ga je twijfelen. En aan het plan van de Heere God, was het dan wel van de Heere God geweest? Zo zijn er allerlei mensen daar in Babel die aan het twijfelen zijn geraakt. Mensen die zeggen, ja God is de gans andere, hij is voor ons onkenbaar. En wie ben jij nou, Jesaja, dat je dit allemaal tegen ons komt vertellen? Wij begrijpen de Heere God niet en je kunt dat nu wel zeggen, maar er is ook nog een andere groep mensen. Jesaja brengt een boodschap aan mensen die ver van huis zijn. Ver bij Israël, bij het beloofde land vandaan. En ze zijn in twijfel geraakt, zal God nog wel naar ons willen omzien? Die oude beloften die zijn naar de achtergrond geraakt. Ze hebben de harp aan de wil gehangen. Er is geen vreugde meer. Hadden we maar. Vroeger. Ja toen. Maar nu. Ik denk, zegt er een, dat God ons is vergeten. Het duurt al zo lang. En dan komt daar Jesaja. Hij zegt inderdaad, in zekere zin hebben jullie gelijk. Die gedachten van de Heere God, die kunnen wij niet begrijpen. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, uw wegen zijn niet mijn wegen. De profeet zegt inderdaad, als dat jullie gedachte is, dan klopt dat. Maar hij zegt dat niet om de mensen nou te ontmoedigen, maar juist om ze te bemoedigen. Omdat wij mensen ook veel te klein menselijk van de Heere kunnen denken. Je moet niet denken dat je met jouw verstand de Heere kan doorgronden. Hij is groter, hij is hoger. Hij is oneindig veel genadiger. De woorden van Jesaja zijn bedoeld als hoopvolle. Hij wil die mensen die daar gebonden zitten, die daar geen perspectief hebben, wil hij opbeuren om met dat woord van de Heere aan de slag te gaan. God komt, hij haalt jullie thuis. En daarover gaat deze profetie. Luister naar het woord van God. Hè. Dat staat er natuurlijk ook niet voor niets. Zoek, hè, vers 3, neig uw oor. Kom tot mij, luister. En uw ziel zal leven. Uw ziel, die kwetsbare binnenruimte van je hart. Die zal leven, die zal tot leven komen. Alleen maar doordat je naar mij luistert, zegt de Heere God. Mijn woord zal niet vruchteloos zijn, het gaat wat uitwerken. Luister alsjeblieft. Er gaat een geweldige kracht van uit. Want het zijn niet de gedachten van deze profeet, maar het zijn gedachten van de Heere, die de schepper van hemel en aarde is. En zijn volk wordt opgeroepen om te luisteren. En net als vanmorgen luisteren wij met de profeet mee. En dat woord, dat is bijzonder, vers 11. Dat woord dat uitgaat, dat werkt wat uit. Maar het is in de eerste plaats, vanochtend zagen we dat ook al, een kritisch woord. Jesaja doet een appel op het volk dat in Babel leeft. En naarmate de jaren voorbij gaan, de mensen ouder worden, raken de beloften van God vergeten. In vergetelheid. En velen hebben geen zin meer om mee te gaan, ze hebben het daar goed. En anderen geloven er niet in. En dan komt de profeet en zegt, jullie eindbestemming is niet Babel, maar God heeft een ander plan. Hij spreekt over een uittocht, God gaat zijn volk weer terugbrengen naar het beloofde land. Dat is jullie bestemming, je bent niet geschapen voor Babel, maar voor het koninkrijk van God. En hij roept je, nu is het de tijd. En hoe kan dat nou gebeuren, hè? Dat velen, zeker ook in het Joodse volk, zo vertrouwd zijn met de woorden van God, er dagelijks bij leven, en dat ze toch niet in beweging komen, dat ze er toch niet gehoor aan geven. Neig je oor tot mij, luister naar mij. Dat is een oproep die steeds weer in de profeet Jesaja klinkt. Hoe komt het toch dat het volk niet luistert? Hoe kan het zijn, hè? Dat je met het woord van God vertrouwd bent, dat je ermee opgevoed bent en dat je toch zo vaak naast je neerlegt. Het was toen zo, in Israël is het trouwens nog steeds zo. Ik heb een herinnering, 2012, we waren met de gemeentereis naar Israël gegaan, de vorige gemeente Woerden, en op de terugreis in het vliegtuig zat ik vooraan, naast een man, we raakten aan de praat. Hij bleek een majoor in het Israëlische leger te zijn en ook piloot bij El Al. En we raakten zo aan het gesprek over wat er allemaal speelde in Israël. En toen vertelde ik hem dat voor mij Psalm 91 een hele bijzondere psalm was. Oh ja, zei hij. En toen heb ik even mijn iPad erbij gepakt en de psalm opgezocht. En dan mocht ik hem in het Hebreeuws vers voor vers, hebben we hem samen gelezen. Ik moest hem dan voorlezen en hij corrigeerde me soms. En hebben we zo die hele psalm samen doorgenomen. En ik zei, dat woord, wat betekent dat vandaag de dag en dat? En hij was onder indruk van de psalm, want die psalm 91 gaat over de bescherming van de Heere God. En toen waren we klaar, toen kwam het eten, toen zei hij tegen zijn vrouw of tegen zijn vriendin, eigenlijk wel gek, hè? Sinds de basisschool heb ik niet meer in het woord van God gelezen. En nu zit ik zomaar bij een Nederlander in het vliegtuig, zitten we samen een psalm te lezen. Dat is ook het raadsel natuurlijk van heel veel Joden die seculier zijn. Die ermee vertrouwd zijn, die de schriften kennen, die de taal van de schriften kennen, maar er eigenlijk niet zoveel mee doen. Eigenlijk wel heel tragisch, maar het kan ons natuurlijk ook overkomen. Dat we mee opgevoed zijn, maar dat het woord van God toch niet die plek in ons leven heeft die het zou moeten hebben. En we hebben allemaal natuurlijk onze reden daarvoor. We zijn ontzettend druk. 'S Ochtends al vroeg op naar ons werk. De beslommeringen van het gezin, de uitdagingen van onze carrière. Of doordat moeite en zorg ons leven elke keer maar weer teisteren. Dat je soms geen lust hebt om dat woord maar weer te pakken. Dat je denkt, nou ja, morgen. Dat is allemaal heel begrijpelijk. Maar het is ook wel gevaarlijk. Dat is het kritische appel van Jesaja. Ik las een verhaal over een overstroming. Een moeder in India, een moeder en zoon en dochter, toen het water opkwam, waren ze in de boom geklommen bij hun huis. En ze hadden de takken vastgegrepen en het kolkende water stroomde langs die boot, langs die boom. Na verloop van tijd passeerde er een reddingsbootje. En dat kon niet dichterbij komen vanwege de rommel die er was tussen de boot en de boom. En die reddingswerkers in die boot zeiden tegen die mensen in die boom, die moeder en haar kinderen, spring maar, wij vangen je wel op. Maar de familie durfde niet echt, want konden niet zwemmen. En na veel aarzelen sprong de zoon in en die werd binnengehaald in de boot. Even later sprong ook de dochter. Ze landde in het water en werd ook binnenboord gehaald. Die reddingswerkers samen met die zoon en dochter riepen naar die moeder, kom nou, spring maar, want we vangen je wel op. Maar ze deed het niet. En toen brak de tak af waarop ze zat en toen werd ze zo meegesleurd. En eigenlijk is dat, het is natuurlijk al even aangrijpend verhaal, maar dat is wel even iets van de ernst van de situatie van Jesaja. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Dit is het moment dat hij naar u toe komt, wijs hem daar niet af. Want er komt een moment dat dat te laat is, dat weet je niet. Daarom is het belangrijk om naar het woord van de Heere te luisteren. Het open te doen elke dag. Natuurlijk nu ook, nu je hier in de kerk bent. Want ik ben het niet die spreek, jawel, maar de Heere God wil door mij heen werken. Vanuit het woord. Om dit ook in uw midden neer te leggen. Nou, en de profeet, dat zit het kritisch in het woord, zoek de Heere nu. En hij doet ook een appel, vers 7. Hij roept de godlozen, de mensen die de Heere God wat aan het vergeten zijn, wie die op de achtergrond is geraakt om zich te bekeren. Ik weet niet hoe dat bij u of bij jou is, of de Heere God op de eerste plaats staat, of dat uw verlangen is. Maar het appel klinkt. En hij zegt er ook in vers 7, laat de goddeloze zijn weg verlaten, zijn weg, dat staat voor de keuzes die je maakt in je leven, je levensweg, als je een bepaalde weg bent ingeslagen, die niet goed is bij de Heere vandaan, dan is nu het moment om daarmee te stoppen, tot inkeer te komen. En hij spreekt ook over de gedachten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten, de gedachten die zitten in je hoofd, die twijfel, loop er niet mee door, breng het aan het licht. Stel je open voor het woord van de Heer. Hou niet vast aan je eigen gelijk als dat je in de weg staat. Steek je hand uit naar de ander. Goddeloze wegen, zondige gedachten, zegt de profeet. Keer je daarvoor om, want nu is het moment dat God voor je staat. En hij steekt zijn hand naar je uit. Dat is een appel wat klinkt. Toen en ook vanmiddag. Een kritisch woord, jazeker. Maar het is ook in de tweede plaats een krachtig woord. Hè? Dat staat ook in vers 11. Dat woord dat uitgaat, dat brengt dingen tot stand. En Jesaja spreekt tot ballingen in Babel. Ze leeft in het machtige Babylonische Rijk. En je hoeft maar rond te kijken met die prachtige hangende tuinen, met de tempels. Een hoogstaande cultuur. En daar zat het volk Israël. Het had geen tempel en het was alles kwijtgeraakt. Kan er van ons nog iets uitgaan? Hebben wij nog een missie daar in Babel? Ja, zegt de profeet. Dat wat God aan David had beloofd, dat gaat hij vervullen. Jullie zullen mensen roepen. Een volk dat u niet kende zal naar u toesnellen. Het volk blijkt wel degelijk een missie hebben. God kan iedereen gebruiken. Het komt door dat woord van God. Je mag van het woord van God grote dingen verwachten. Kijk maar, zoals de regen valt en in de aarde allerlei dingen tot leven brengt, zo is dat woord van God. En Israëliet, die kon dat natuurlijk ook begrijpen. Misschien heeft u het zelf wel eens gezien in Israël. Als de woestijn droog is en er komt een regenbui, dan zie je van alles zomaar opeens opkomen. Moet je maar eens op YouTube kijken. Even googlen. Foto's van de bloeiende woestijn. Het is fantastisch om te zien. Grote delen van het land door en droog. Maar als er maar water bij komt, dan gaat het ontkiemen. Of die droge hellingen, ze worden nu bebouwd en beplant. Wat water allemaal wel niet kan doen. Zo is het, zegt de profeet. Jullie weten wat het is, maar zo gaat het woord van God ook te werk. De woorden van God zijn krachtig, die gaan deuren in je leven openen als de dingen op slot zitten. Het brengt licht in donkere situaties. Het vernieuwt relaties. Gods woord brengt verzoening in relaties die gebroken zijn. Gods woord geeft kracht als je die zelf niet hebt. Het schenkt hoop als je twijfelt. Want het woord van God, als hij dat gesproken heeft, dat keert nooit vruchteloos, nooit leeg terug. Israël heeft het ervaren dat al die oude profetieën tot vervulling kwamen. Voor hun ogen zagen ze het. En toen het volk is teruggekeerd uit de ballingschap, hebben ze het met eigen ogen ook kunnen meemaken. Dat het woord van God zoveel kracht heeft. En weet u, Israël weet het niet alleen, maar wij weten het toch ook, of niet? Wij mogen ook weten dat wat God beloofd heeft, hij ook doet. Want we weten van het woord dat vlees is geworden, toch? Advent, we kijken vooruit naar kerst. Dat de Heere God uit de hemel is neergedaald, dat het woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond. Dat dat woord niet leeg is teruggekeerd, maar dat de Heer Jezus zijn leven gaf. Dat er een kring van mensen om hem heen ontstond die hem lief hadden, die de wereld is ingestuurd. Hij is niet onverrichte zaken naar de hemel teruggekeerd. In Bethlehem stond zijn kribbe, op Golgotha zijn kruis. En toen hij opstond uit de dood, schonk hij de Heilige Geest. En het evangelie is de wereld ingegaan. Weet u waarom? Omdat Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten. Omdat zijn wegen zoveel meer bijzonder zijn dan onze wegen. Omdat hij genadig is. Omdat hij reden heeft genomen uit zichzelf. Daarom. En eigenlijk, ik zei het vorige week al, hebben we dat toch ook in het avondmaal mogen proeven. Het is dat de Heer Jezus het heeft ingesteld, dat hij ons wil versterken. Maar begrijp je het ook? Wat vergeving is. Wat het hem heeft gekost. En wat hij heeft willen doen. Ik begrijp het niet. Ik snap het ook niet, maar ik aanvaard het in geloof. Woorden die hij spreekt, kom. Het is volbracht. Dat je daar nou je leven op mag gaan bouwen. Dat je daaruit mag gaan leven. Ik die zo vaak mijn eigen weg ga. Als een schaap dwaal. En hij zegt, kom maar bij mij. Elke keer weer. Dat woord van God, dat heeft zoveel kracht. Dat is volbracht. Dat is maar één klein zinnetje. Één woord in het Grieks. Maar de hele wereld is erdoor veranderd. En als het goed is, ons leven ook. Alles wat God zegt, draagt vrucht, zegt de profeet. En we snappen natuurlijk wel dat het dan ook belangrijk is om die woorden van de Heere ook, om ermee bezig te zijn en ze ons eigen te maken. Een tijdje terug, toen we preekten over Abraham en zijn voorbeden, ging het daar ook al over. Dat bidden niets anders is dan de Heere herinneren aan zijn eigen belofte. We hoeven aan hem niet te vragen, wilt u dit of dat doen, als hij het al heeft beloofd. Dat eenvoudige voorbeeld, dat weet u nog wel. Dat we aan de Heere niet hoeven te vragen, wilt u alstublieft bij me zijn. Dat heeft hij al beloofd. Ik ben met je. Elke dag, zei de Heer Jezus, tot aan het einde van de wereld. Maar we mogen daarop pleiten, zegt Heere God. Morgen als ik weer ga werken. Of die moeilijke situatie op woensdag. Open mijn ogen dat ik het zie dat u er bent. U bent er, maar zie ik het ook. Dan moet je mee aan de slag gaan met dat woord van de Heere God. Daar zit zoveel zegen in. Dat stond al in de eerste psalm. Degene die bezig is met dat woord van God, die zal vrucht dragen. Dan ga je in je eigen leven de kracht ervan ervaren. Dan breekt het door. Te midden van alle twijfel komt daar de zekerheid. Ja, ook voor mij. Te midden van alle deuren die gesloten zijn, zie je opeens. Ja, zo moet het verder. En daar zorgt de Heere voor. Want geen woord dat hij spreekt zal vruchteloos terugkeren. Daar zit je dan op dinsdagmorgen zomaar alleen in je kamer. En je slaat het woord open en het komt zomaar binnen in je hart. Dank u wel, Heere God, dat u van mij af weet. Zo werkt het woord, zo werkt God door het woord. Het is kritisch, ja zeker. Het is uitermate krachtig en het is ook koninklijk. Dat is mijn laatste punt. Het slot van deze profetie is bijzonder. Je zou kunnen zeggen wat de Heere God voor ogen heeft, dat is bijzonder. Dat mag Israël horen. En wij mogen dankzij de Heere Jezus in die toekomst delen. Kijk eens naar het slotvers. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel een meert. Ik weet niet of u het weet, doornen en distels, doornen en brandnetels, er zijn in de Bijbel tekenen van het verlaten land. Als een land geoordeeld wordt, als het land helemaal losgelaten wordt, dan zijn dat de vruchten, zeg maar, die groeien. Doornen en distels. Het is een teken van verwording, van stekeligheid, van zonde. Voor een doorn zal een dennenboom, een cipres opkomen. En dat is een bijzondere boom. Dat is een boom waar ooievaars in nestelen. Reigers. Een boom die gebruikt werd voor de bouw van de tempel. Wat onder het oordeel lag, dat gaat God ten goede keer. En de distel, zo'n stekelige plant, dat wordt een meert. En een meert is een heester die altijd groen is, die altijd heerlijk ruikt. Dat is de verandering die God bewerkstelligt door zijn woord. Dat wat niemand verwacht, dat gaat zo opeens zo gebeuren. Gods woord keert niet vruchteloos terug. En zo was het ook in het leven van de Heer Jezus. Wie had nou verwacht dat dat ooit nog vrucht zou dragen? Hij was door God geplant in Israël. Geboren in Bethlehem, geleefd in Nazareth. Geleden in Jeruzalem, wat zou er van hem terechtkomen? Hij was zonder gedaante nog heerlijkheid, zegt de profeet. Mensen verborgen zijn gelaat voor hem. Man van smarten, vertrouwd met ziekte. En toch, hij was het. Hij was de man naar Gods hart. Hij is het die onze ziekte en zonde heeft gedragen. Hij was het toch die de wil van de Vader deed, verzoening bracht en eeuwig leven. Hij droeg vrucht en hoeveel vrucht heeft onze Heiland niet gedragen. Zo is het gegaan, zo is het Gods bedoeling, zegt Jesaja. Gods woorden gaan vrucht dragen. Het woord dat God zaait, dat komt op. Kijk naar de Heer Jezus en kijk misschien ook maar naar je eigen leven. Een doorn die plaats maakt voor een cipres. Een distel voor een miet. Wat God in je leven wel niet kan gaan doen. Als je dat woord van God opent. Als je naar zijn stem begint te luisteren. Dat je dan niet stekelig meer zult zijn, maar groen en fris. Is dat niet mooi? Dat je mag delen in de toekomst van God. Als hij straks komt, dat je erbij mag horen. Met vreugde je heiland tegemoet. De Messias van Israël die ook de redder is van deze wereld. Wat zal dat bijzonder zijn. Gods volk gaat met vreugde uit. Het avondmaal is een oefening. We denken terug aan wat de Heer Jezus heeft gedaan. Het is volbracht. Daar leven we elke dag van. Als het goed is. Hebben we dat geproefd vandaag. We vieren de gemeenschap met hem. En we kijken ook naar vooruit, naar die dag die komt. Gods volk wordt uitgeleid, het gaat met vreugde voort. Wat zal dat bijzonder zijn als al die woorden van de Heere God tot vervulling komen. En dat we dat mogen zien. Israël, zijn Messias ziet. Dat wij ons daarin mogen verheugen en dat wij, het zou wel mooi zijn als wij allemaal, die dag aanwezig zullen zijn en de Heer Jezus zullen begroeten. Stel daarom vandaag je vertrouwen op de Heer. Dan hoor je erbij. Dankzij Jezus, dan mag je die dag met vreugde tegemoet zien. Want Gods woord zal nooit leeg terugkeren. Ook in jou, uw en mijn leven niet. Dankzij Christus, onze Heer. Amen.